Fijn hier te zijn. Heel fijn hier te zijn. Het doet me oprecht heel goed om zo samen de Heer te aanbidden. Wat een schitterende liederen hebben gezongen. En ik vond het heel fijn om zo bepaald te worden bij wie de Heer is en hem groot te maken, samen te zingen. De vrijheid van geest die ik hier ervaar, doet me erg goed. Ja. Dus fijn om Arthur en Corine ook weer te ontmoeten. En ook een voorrecht om het woord van God met u te mogen openen. Kunt u mij verstaan? Gaat het goed? Oké. Dank u wel. Wij willen zometeen lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. Ik ga een wat langer gedeelte voorlezen uit dat hoofdstuk. En misschien is het goed om bij wijze van inleiding eerst iets te delen uit mijn eigen leven. Ik ben op een gegeven moment predikant, voorganger geworden. Ik heb twee verschillende gemeentes mogen dienen. Eerst 6 jaar in Meppel was ik voorganger van de baptistengemeente daar. En daarna 6 jaar in Emmeloord. En toen ik in Emmeloord voorganger was, ik had in Meppel Romeinen 1 tot met 8 doorgepreekt. Een heel jaar lang Romeinen 1 tot met 8. En toen was ik in Emmeloord en toen heb ik besloten om door te gaan met Romeinen hoofdstuk 9. En toen ik Romeinen 11 predikte, dat was ergens in 2002 denk ik. Toen, terwijl ik zelf daarover aan het spreken was, ja, toen gebeurde er wat met mij. En toen werd ik mij er heel diep van bewust dat de tijd waarin wij nu leven, hè, we moeten ook de vragen stellen in welke tijd leven wij, want het heil is ook geschiedenis. We spreken over heilsgeschiedenis. En wat is dan de geschiedenis zoals die zich sinds Christus heeft ontwikkeld? En wat gebeurt er eigenlijk in de geschiedenis in deze tijd? Maar ook wat is er met het Joodse volk gebeurd in de geschiedenis, ook in de recente geschiedenis? Voor mij werd heel duidelijk, op grond van Romeinen 11 met name, dat wij het ons niet meer kunnen permitteren om het evangelie te prediken zonder een besef van onze verbondenheid met Israël. En ik ben heel blij dat u als gemeente ook daarvoor openstaat. Dat heb ik ook geproefd uit de liederen die we gezongen hebben vanmorgen en ook het feit dat ik hier mag spreken. En dat u ook zich ernaar uitstrekt om meer daarover te weten. En ik hoop vanmorgen dat ik een paar dingen ook met u kan delen. En dat ook bij u dat bewustzijn zal groeien. Dat het principe wat de Heere tegen Abraham zei, ik zal zegenen wie u zegent en ik zal vervloeken wie u vervloekt. Nou, ik geloof dat het ook een tijdloos principe is. En de kerk, of het christendom, en heel veel segmenten van het christendom in de loop der eeuwen, hebben Israël meer vervloekt dan gezegend. Er is heel veel vervloeking vanuit het christendom naar de Joden toe geweest. Er is een verschrikkelijke geschiedenis als het gaat om de relatie tussen de kerk en Israël, tussen christenen en Joden. Joden hebben het heel lang veel erger gehad in christelijke landen dan in moslimlanden. Dat verbaast u misschien, maar het is wel waar. Dat kunnen we ons vandaag de dag niet meer voorstellen. Maar eeuwenlang is het zo geweest dat Joden meer gediscrimineerd werden en meer vervolgd werden in de landen waar het christendom wortel had geschoten dan in landen waar de islam wortel heeft geschoten. Nou, dat is dus een soort van vervloeken van Israël. En het is heel goed dat in de tijd waarin wij leven, dat er gelukkig meer en meer een besef komt dat dat niet goed is en dat het belangrijk is dat wij begrijpen dat Israël nog steeds het uitverkoren volk van God is en dat het ook belangrijk is dat wij als gelovigen uit de heidenen, die geloven in de Joodse Messias, dat wij weten wat het is om Israël ook te zegenen. En ik geloof dat de Heer ook ons daarin zal zegenen. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 11. En ik ga een aantal redenen om Israël te steunen met uw delen vanuit Romeinen hoofdstuk 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld? Ik lees Romeinen 11 vanaf vers 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, mijn bediening onder de heidenen maak ik heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van de takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb echter geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn, weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zij zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Nee, zo werkt het niet bij God. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Ik ga een paar punten naar voren brengen. Dat zijn voor onze redenen om Israël te steunen. Het eerste punt is dit. Een rode draad in het gedeelte dat wij gelezen hebben, is dat er een tijd gaat komen dat Israël tot geloof en bekering zal komen en dat ze de Messias Jezus zullen aannemen. Met andere woorden, het eerste punt is, er rusten bijzondere beloften op het volk Israël. En in het bijzonder een belofte dat er een nationale bekering, een massale bekering van het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal komen tot Jezus de Messias, tot hun eigen Messias. Ik zal u laten zien waarom ik dat durf te beweren. Nou, hij begint in vers 11 met, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Nou, dat is een retorische vraag, dan zegt hij volstrekt niet. Je kunt struikelen en je kan zo struikelen dat je neervalt en nooit meer opstaat. En dan val je als het ware te pletter. Maar meestal als je struikelt, dan kan het zijn dat je neervalt, maar dan sta je na een tijdje weer op en meestal kom je weer ter been. En dat is het geval met Israël. Ze zijn niet zo gestruikeld over Jezus. Ze zijn niet zo over de steen des aanstoots die Jezus is gestruikeld, dat ze voor eeuwig zijn gevallen en dat ze neerliggen en dat ze nooit meer op zullen staan. Nee, volstrekt niet. Ze zijn niet zo gestruikeld dat ze gevallen zijn om nooit meer op te staan. Ze zullen dus weer opstaan. En dan gaat het om het geloof in Jezus. Een ander punt is, Paulus spreekt in dit hoofdstuk niet alleen over de val van Israël, die rijkdom voor de wereld heeft gebracht, vers 12. Maar hij spreekt ook in vers 12 over hun volheid. Niet alleen de val van Israël, maar ook de volheid van Israël. Hij spreekt trouwens ook over de volheid der heidenen. Maar even nu deze gedachte, er gaat een volheid van Israël komen. En als hun val al rijkdom voor de wereld betekent, hoeveel te meer zal hun volheid van betekenis zijn voor de wereld. Met andere woorden, Romeinen 11 leert heel duidelijk dat er wel iets heel bijzonders aan het gebeuren is als Joden tot geloof in Jezus gaan komen. Israël is altijd instrumentaal geweest voor God in deze wereld en nog steeds. Door Israël heeft God de wereld op talloze wijze gezegend. Zoals hij zei tegen Abraham, in u zullen alle nageslachten, alle geslachten, alle volkeren van de aarde gezegend worden. En helemaal in het einde der tijden, als die bekering van Israël gaat plaatsvinden, zal dat buitengewoon instrumentaal zijn in Gods hand. En als hun verwerping al verzoening voor de wereld betekent, vers 15, wat betekent hun aanneming dan niet anders dan leven uit de doden? Zelfde gedachte. Niet alleen hun verwerping, maar ook hun aanneming. Met andere woorden, hun verwerping van het evangelie is gebeurd, maar hun aanneming van het evangelie gaat komen. Als hun verwerping van het evangelie al zoveel zegen voor de wereld heeft gebracht, dat zal ik zo meteen ook uitleggen, hoeveel te meer zal hun aanneming van het evangelie onvoorstelbaar veel zegen voor de wereld gaan betekenen. En Paulus noemt dat niet anders dan opstanding uit de doden. Met andere woorden, er gaat een tijd van ongekende opwekking komen. En misschien heeft het ook wel te maken met de wederkomst van Christus en de opstanding uit de dood waar de Bijbel over spreekt. Maar daarin is de bekering van Israël speelt daarin een rol. Nou, ik moet niet veel uitweiden, want ik wil wat meer punten opnoemen. Maar we lezen ook in dit hoofdstuk dat hij heeft het over dat als wij als wilde takken geënt zijn op die edele stam, de stam van de edele olijf. Als wij deel hebben gekregen aan die wortel en als wij op die wortel zijn geënt of op die stam zijn geënt van de edele olijf, terwijl wij als wilde takken er helemaal niet horen. Dat is heel tegennatuurlijk dat wij als wilde takken op die edele olijf zijn geënt. Hoeveel te meer is het mogelijk dat de natuurlijke takken weer terug worden geënt op de edele olijf. En als hij erover spreekt, dan ontvouwt de argumentatie zich zo dat hij niet alleen zegt dat het mogelijk is, maar op een gegeven moment zegt Paulus ook dat het zal gaan gebeuren. De natuurlijke takken zullen weer terug geënt worden op hun eigen stam. En hij zegt dan ook, en ik denk dat dat ook het definitieve bewijs is dat het juist is wat ik u probeer duidelijk te maken. Hij zegt, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, maar die verharding is totdat, met andere woorden, nog steeds vandaag de dag is een groot deel van de Joden natuurlijk verhard ten aanzien van Jezus, maar die verharding is totdat. Er zal een tijd komen als het evangelie alle volkeren van de wereld bereikt heeft, als de volheid der heidenen is binnengegaan, als het wereldwijde werk van evangelisatie en zending tot een einde gaat komen, omdat God de zijnen tot zich heeft geroepen, als het getal der heidenen dat tot geloof en bekering zal komen, als dat getal vol is geworden, als de volheid der heidenen is binnengegaan, dan zal die verharding over Israël worden weggenomen en dan zal heel Israël, zo zal heel Israël behouden worden, zegt Paulus. Er gaat een tijd komen dat heel Israël zalig zal worden. Het heil hoort natuurlijk helemaal bij Israël. Het heil in Jezus. Dat is het eerste punt. Waarom zouden wij bidden voor Israël? Waarom denken wij vanmorgen na over onze verhouding als gelovigen uit de heidenen, als christenen, onze verhouding tot het Joodse volk? Waarom zeggen wij dat het Joodse volk anders is dan de andere volkeren in deze wereld? Een van de punten is dat er bijzondere beloften op dit volk rusten. En dat als Joden tot geloof en bekering gaan komen, dat er iets heel bijzonders gebeurt in Gods heilsplan met deze wereld. En het zal in het einde der tijden helemaal gaan gebeuren. De Heer zal ervoor zorgen dat de verblinding die er nu nog is, en het feit dat ze geen oren hebben om te horen en geen ogen hebben om te zien, de Heer zal daar een einde aan gaan maken. En dat is ook wat Paulus zegt, de heerlijkheid van mijn bediening onder de heidenen. Dat moet je ook op die manier lezen. Als hij zegt het einde van vers 13. Ik ben een apostel van de heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk onder de heidenen, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Vers 14. Paulus gaat naar de heidenen en hij hoopt dat heidenen in Jezus gaan geloven, maar zijn bedoeling is dat daardoor uiteindelijk Joden tot geloof en bekering gaan komen. Dat die heidenen, en dat zijn u en ik, die in de Joodse Jezus gaan geloven en die de God van Israël gaan aanbidden, dat ze zo liefdevol worden ten opzichte van Israël, en dat ze zoveel sympathie gaan tonen aan het volk van God, en dat ze zo naar de wet van God gaan leven die de Heilige Geest in het hart van de heidenen legt. Want dat is Pinksteren, dat de wet in je hart wordt gelegd. Dat de Joden zich gaan afvragen, hoe kan het dat deze heidenen ineens zo rein leven en dat ze zo liefdevol zijn en dat ze zo, ja, dat ze zo'n krachtig geloof hebben en dat ze zo anders zijn geworden, dat ze hun eigen God gaan herkennen in de heidenen, dat daardoor de Joden tot geloof gaan komen. Dus Paulus gaat naar de heidenen, maar hij heeft nog steeds zijn eigen volk op het oog. Omdat als Joden tot geloof en bekering komen, ja, dan gaan er hele mooie tijden voor de wereld aanbreken. Nou, dat is het eerste punt. En nog even als laatste hierover, wij leven in bijzondere tijden, tenminste om twee redenen. Ten eerste leven wij in een hele bijzondere tijd, omdat sinds het einde van de 19e eeuw de Joden nota bene aan het terugkeren zijn tot het land. Het is heel bijzonder dat wij in een tijd leven dat Israël weer Israël is geworden. Wij kunnen weer naar Israël toe. Dat kan pas vanaf 1948. En wij kunnen weer naar Jeruzalem toe. En pas vanaf 1967 is dat de ongedeelde hoofdstad van Israël. En wij kunnen het land Israël weer bezoeken. En ik denk ook vervulling van Bijbelse profetie dat Joden terugkeren naar het land. Maar een tweede reden dat wij in heel bijzondere tijden leven is dat er meer dan ooit Joden tot geloof in Jezus komen. Echt waar, de schattingen zijn dat er nu waarschijnlijk al iets van 200.000 Joden wereldwijd zijn die in Jezus geloven. En dat brengt ons precies terug in de tijden van het Nieuwe Testament. Joden die in Jezus geloven en heidenen die in Jezus geloven. En het is heel boeiend om te zien wat voor contact en discussies er dan komen. Zoals er ook discussies waren tussen de Joden die in Jezus geloofden en de heidenen die in Jezus geloofden in de tijd van het Nieuwe Testament. Lees Handelingen 15 en lees de brieven van Paulus. Maar we zijn terug in de tijd van het Nieuwe Testament, omdat we samen met veel Joden Jezus als Messias aanbidden. Dus het begin van deze eindtijdprofetie, dat er een nationale bekering van Israël gaat komen, je zou kunnen zeggen, het begin daarvan maken wij al een beetje mee in de tijd waarin wij leven. Daarom bid voor Israël en bid ook voor hun behoud. Amen. Het tweede punt is dit. Ik noem dat als volgt. Wacht even, ik neem even een slokje water. Mag dat? Ik heb veel last van mijn stem gehad de afgelopen jaren. Het gaat redelijk goed nu. Tweede punt is dit. Hun verwerping van het evangelie was nodig. Vers 12. Door hun val is rijkdom voor de wereld gekomen. Hun verwerping van Jezus. Hun ongeloof ten aanzien van Jezus. Romeinen 11 leert, en dit is een heel bijzonder punt, daar moeten we echt over nadenken, en het roept ook vragen op, dat weet ik, maar dit is wel heel duidelijk, dit is wat de Bijbel leert. Het was ergens nodig dat de Joden Jezus zouden afwijzen. Door hun val is juist de rijkdom van het evangelie naar de wereld gegaan. En door hun achteropkomen is rijkdom voor de heidenen gekomen. Door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. Het was nodig dat zij verhard zouden raken ten aanzien van hun eigen Messias. Ik noem 3 punten om dat te illustreren. Het is gewoon geschiedenis en het is in zekere zin zelfs biografisch wat Paulus hier schrijft. Want hij heeft het zelf meegemaakt. Hij ging eerst naar de Joden. Hij ging altijd eerst naar de synagoge op zijn reizen. Hij zocht altijd eerst zijn eigen volksgenoten op. Maar we lezen in het boek Handelingen dat keer op keer wordt hij eruit gegooid. Er zijn er altijd enkele die tot geloof komen, maar vele verharden zich. En ze gaan zelfs achter hem aan en dan gaat hij naar een volgende plek. En dan komen de Joden uit hun vorige plek weer achter hem aan. En die roepen de mensen weer op om niet zijn boodschap te aanvaarden. En Paulus wordt verworpen door zijn eigen volksgenoten. Daarom gaat hij naar de heidenen. En zo is het biografisch wat Paulus hier zegt. Door hun val is de rijkdom naar de heidenen gekomen. Paulus gaat letterlijk een deur verder naar de niet-Joden. En wonder boven wonder, onder de niet-Joden zijn er velen die het evangelie van Jezus aannemen. Heel wonderlijk. Maar het is dus geschiedenis. Een ander punt, we gaan even iets terug in de tijd. Als we nadenken over de apostelen die in Jeruzalem zitten. De apostelen die hadden de opdracht gekregen om de hele wereld in te trekken. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en Judea, maar ook in Samaria. Nou, dat vonden ze moeilijk, want ze keken heel erg neer op de Samaritanen. En zelfs tot het uiterste der aarde, dat klinkt in onze oren heel positief, de hele wereld. Maar voor de Joden was dat heel moeilijk. Die heidenen die de wet helemaal niet hebben, om die het evangelie te brengen. Weet je, dat ging er helemaal niet in bij hen. Ze dachten heel exclusief. Ze dachten alleen wij zijn het uitverkoren volk van God. Maar als je Handelingen leest, het is door de vervolging van de apostelen. Het is nadat Stefanus gestenigd wordt. Nadat Jacobus met het zwaard om het leven wordt gebracht door koning Herodes. Nadat Petrus in de gevangenis wordt geworpen. Nadat de vervolging heftig wordt. De vervolging van de Joodse apostelen die in Jezus geloofden. De Messias blijdende Joden in Jeruzalem en in Judea, die werden vervolgd en daardoor gingen zij naar Samaria. Daardoor gingen ze naar andere delen. Dus door hun verwerping is de rijkdom van het evangelie naar de wereld gekomen. Het heeft zo moeten zijn. Dit is in Gods plan besloten dat zij Jezus en het evangelie zouden afwijzen. En daardoor is het wereldwijde werk van zending en evangelisatie op gang gekomen. Ik noem nog een derde punt. En dat is, en dat gaat heel diep, maar zit het niet helemaal in onze belijdenis? Het is natuurlijk, ja, als je daar goed over nadenkt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Maar wij belijden bijna elke zondag in allerlei kerken en gemeenten in Nederland en wereldwijd. Wordt elke zondag de Heer gedankt dat Jezus het Lam van God is geworden. Wij aanbidden Jezus als Lam van God, dat geslacht is voor de zonde van de wereld. En we danken hem dat hij ook stierf voor onze zonde. En is het niet waar dat Jezus zelf na zijn opstanding uit de dood tegen de discipelen zei, tegen de Emmausgangers zei, dat de schriften in vervulling moesten gaan. Dat de Bijbel dit altijd al geleerd had, dat de Zoon des Mensen de leidende dienstknecht van de Heer moest worden. Is het niet misschien wel een van de meest fundamentele onderdelen van onze belijdenis? Dat wij zeggen, de Zoon van God kwam in deze wereld om verworpen te worden. Om afgewezen te worden. Om vervolgd te worden. Om te lijden. En om te sterven aan het kruis. Het heeft zo moeten zijn dat de Joden zeiden, weg met hem en kruisig hem. En daarom, lieve mensen, is verzoening voor ons gekomen. Dat ligt toch in Gods plan besloten. Dat is toch wat van begin af aan, zelfs vanaf het begin van Genesis duidelijk is. Dat door het bloed van het lam de vergeving van zonden zou zijn voor de hele wereld. Het heeft zo moeten zijn. Door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. We mogen God dankbaar zijn dat Jezus werd veroordeeld. Menselijkerwijs gesproken. Notabene door zijn eigen volk. Hij kwam tot de zijnen. maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wij mogen God daarvoor danken dat dat gebeurd is. Want daarin ligt onze behoudenis. En begrijpt u nu hoe krom het is? Denk er even over na, hoe krom het is. Als de christelijke kerk zegt, wij danken God dat Jezus de leidende dienstknecht van de Heer is geworden. Want dat is alles in Gods raad, lag dat besloten en dat heeft zo moeten zijn. Dat is Gods almacht die daarin getoond is, dat zijn volk hem heeft afgewezen. En daar hebben we onze behoudenis aan te danken. Maar dat we dan het volk waardoor dat gebeurd is gaan vervolgen, dat klopt niet. Als door hun verwerping rijkdom naar ons is gekomen, kan het niet zijn dat het volk dat het gedaan heeft gaan zeggen, jullie hebben het helemaal fout gedaan. En jullie moeten voor eeuwig boeten. En voor eeuwig zullen jullie vervloekt zijn omdat jullie de Zoon van God hebben afgewezen en vermoord. Dat klopt niet. Het heeft zo moeten zijn. En datzelfde kan ik als laatste illustreren met die takken van de edele olijf. Dat die natuurlijke takken zitten, stel je even een olijfboom voor met gewoon takken. En ik ben niet een tuinder, maar ik heb wel een en ander begrepen over enten. Je moet een tak afsnijden. Je kunt pas een andere tak enten op een stam als je eerst iets afsnijdt. Er moet een wond zijn aan de stam van een boom. Er moet een open plek zijn. En pas als er een wond is op die boom, kan je een andere tak erin zetten. En dat is wat God gedaan heeft. God heeft nota bene natuurlijke takken afgesneden van die boom, zodat wij konden worden geënt. En dat is pure genade, dat verdienen wij voor geen meter. Dat is alleen maar een hele bijzondere gunst van de Heere, dat wij wel zijn geënt op die edele olijf, dat wij deel hebben gekregen aan het heil dat uit de Joden is, dat wij deel hebben gekregen aan de zegen die door Israël in deze wereld is gekomen, door de Heer Jezus. Wij hebben daar deel aan gekregen, maar daarvoor moesten wel de natuurlijke takken afgebroken worden. En hoe krom is het dan als wij daarna die natuurlijke takken gaan zeggen, ja, jullie doen het helemaal fout en jullie verdienen dat niet en jullie zijn buiten de genade. Nee, we zouden heel nederig moeten worden en heel erg dankbaar moeten zijn dat het zo gegaan is. En het past ons niet om dan Israël te gaan vervolgen daarvoor, want, en dat is dus het tweede punt, hun verwerping was nodig. En dat kan ik als laatste ook nog illustreren met, en denk daar eens goed over na, dat Paulus ook in één van de versen zegt, zij zijn weliswaar vijanden wat het evangelie betreft, vers 28, maar luister goed naar wat hij zegt. Hij zegt, ze zijn vijanden van het evangelie vanwege u. Of in de NBG 1951 vertaling staat, ze zijn vijanden van het evangelie om uwentwil. De Joden zijn vijanden van het evangelie geworden voor ons. En dat zou ons dankbaar moeten maken en niet een hoogmoedige houding mogen geven ten opzichte van Israël. Is dat duidelijk?
Ja.
Dat is het tweede punt. Het eerste is, er rust een bijzondere belofte op Israël. Het tweede is, hun verwerping was nodig. Het derde punt is dit. Als wij wel ons gaan beroemen ten opzichte van Israël, als wij wel hoogmoedig worden ten opzichte van Gods eerstgeboren zoon en onze oudere broer zou je ook kunnen zeggen, als wij gaan denken, wij zijn nu het uitverkoren volk en Israël is dat helemaal niet meer. Alleen wij zijn nu uitverkoren volk van God en zij hebben het verspeeld. Als wij hoogmoedig worden ten opzichte van Israël, dan heeft dat hele ernstige consequenties voor de kerk. Ik zou zelfs willen zeggen, dat is fataal voor de kerk, want Paulus geeft ons twee zeer ernstige waarschuwingen in dit hoofdstuk voor als wij dat gaan doen. Het eerste is dit. Kijkt u met mij naar vers 17 tot en met 21. Vers 18 tot en met 21. Vers 18 zegt, beroem u niet tegenover de takken. En dan eindigt dat in vers 21. Het is mogelijk dat hij u niet spaart. En wat ertussen ligt, laat zien dat dat ook te maken heeft met als wij ons gaan beroemen ten opzichte van de takken. Als wij ons gaan beroemen ten opzichte van de takken, is het mogelijk dat hij u niet spaart. Dat is een ernstige waarschuwing. En de tweede waarschuwing vinden we in het vers daarna. Zie de goedertierenheid en de strengheid van God. En dan het eindigt het met goedertierenheid. Als u in de goedertierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. Tweede ernstige waarschuwing. Het eerste is, het is mogelijk dat hij u niet spaart. Het tweede is, het is mogelijk om als takken die geënt zijn op de hele olijf, als wilde takken die in die edele olijf zijn geënt, het is mogelijk dat je afgehouden wordt. Nou, laat me met u een beetje hier verder over nadenken. Wat is er gebeurd met het christendom in ons deel van de wereld? Zoals ik al zei aan het begin, we moeten ook nadenken over geschiedenis. Ik vind ook dat wij het ons niet kunnen permitteren om als christenen niet na te denken over wat er met het Joodse volk is gebeurd in ons deel van de wereld in de Tweede Wereldoorlog. De grootste genocide aller tijden, de moord in minder dan 5 jaar tijd, zijn er 6 miljoen Joden vermoord in Europa. Niet zo ver bij ons vandaan. Ik weet niet of u een aantal van de films heeft gezien die over de Holocaust gemaakt zijn. Er zijn heel wat films over de Holocaust gemaakt. En je leest erover. Ik ben van na de oorlog. Ik ben van 1967. Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Maar ook al zijn wij van na de oorlog, ik vind dat we het ons niet kunnen permitteren om daar niet over na te denken. Hoe is het, waarom heeft Satan opnieuw een soort Haman doen opstaan? Waarom heeft het Rijk der Duisternis zich zo gemanifesteerd in de 20e eeuw, dat 2/3 van het Europese Jodendom is uitgemoord? Ik ben vorig jaar met mijn vrouw voor het eerst in Auschwitz geweest. Dat is gewoon zo'n onvoorstelbaar bizarre plek. Dus sta je naast de ruïnes van de crematoria, dan besef je dat daar misschien is het maar 1000 vierkante meter. Een beetje groot huis in Nederland heeft een grotere tuin dan dat. Op die 1000 vierkante meter, dat gebouw, daar zijn waarschijnlijk 300.000 mensen in een paar jaar tijd vermoord. Daar sta je dan bij. En denk eens aan de kinderen. Er zijn niet 100 kinderen vermoord. Dat is al afgrijzelijk om daaraan te denken dat 100 kinderen zomaar vermoord worden. Niet 100 en ook niet 1000. En zelfs niet 10.000, zelfs niet 50.000. Misschien gaat u wel eens naar de conferentie opwekkingen. Er komen dan in een heel weekend komen daar 50.000 mensen. Nou, dat is heel veel. Er zijn niet slechts 50.000 kinderen vermoord in een paar jaar tijd. En zelfs niet 100.000. En zelfs niet 800.000, zoveel als er in Amsterdam wonen. En zelfs niet 1 miljoen, maar er zijn 1,5 miljoen Joodse kinderen vermoord. Dat is 1/10 van de Nederlandse bevolking nu. In Nederland wonen 17 miljoen. 1/10 van de Nederlandse bevolking aan kinderen. Kinderen. Die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Je zou kunnen zeggen, de Europese grond is in de recente geschiedenis meer dan ooit doordrenkt, geraakt met onschuldig Joods bloed. En als je erin verdiept, dan komt er een bepaalde rouw en een bepaald verdriet in je hart. En ik denk dat dat goed is. En we moeten erover nadenken. Want weet u dat de diepste wortels van het eeuwenoude Europese antisemitisme, de diepste wortels daarvan zitten in christelijke theologie. Wat uiteindelijk geleid heeft. Natuurlijk is het zo dat ook andere dynamieken en andere motieven en andere krachten en ook politieke en filosofische krachten zijn zich gaan openbaren in de geschiedenis. Maar als je de geschiedenis bestudeert, de diepste wortels van het Europese antisemitisme dat uiteindelijk als climax geleid heeft tot die walgelijke, verschrikkelijke, onbeschrijfelijke holocaust van de jaren 40 tot en met 44. En de massavernietiging van de Joden, de diepste wortels daarvan zitten in christelijke theologie. En dat wil niet zeggen dat wij het gedaan hebben, Maar dat wil wel zeggen dat als wij ons blijven beroemen ten opzichte van Israël, want dat is de diepste wortel waardoor Israël zo vervolgd is geweest door de eeuw 1. Als wij ons daar niet van bekeren, dan zijn we niet goed bezig. Wij moeten ons daarvan bekeren. Beroemen ten opzichte van Israël is fataal. Het is mogelijk dat u niet gespaard wordt en het is mogelijk dat we afgehouden worden. Is het niet tenminste opmerkelijk dat sinds, luister goed naar wat ik zeg, dit is een interpretatie van de geschiedenis, maar ik wil u prikkelen om erover na te denken. Wij leven in een tijd van ongekende secularisatie in Europa. Europa is eeuwenlang het meest christelijke continent geweest van de wereld. Nederland is bij uitstek een christelijk land geweest. Nederland is geboren uit de reformatie. Wij zijn ontstaan als natie in de tijd van Willem van Oranje. We hebben ons afgescheiden van het katholieke Spanje. En het motto van de reformatie was terug naar de Bijbel. Onze wortels zijn in de reformatie. We zijn altijd een protestants-calvinistisch land geweest. Met een duidelijke joods-christelijke identiteit en cultuur. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds dat ook in ons land van de 150.000 Joden er 105.000 zijn afgevoerd en 103.000 of 100, wat is het, 108.000 zijn afgevoerd en 103.000 zijn vermoord. Bijna het grootste deel van het Jodendom uit ons land is afgevoerd. De meeste Joodse gemeenten in Nederland zijn er niet meer. Is het niet op zijn minst opmerkelijk dat sinds dit alles met het Joodse volk is gebeurd in ons deel van de wereld en ook in ons land, dat het hard Holland achteruit gaat met de christelijke kerk. We moeten ons de vraag stellen, hoe komt het dat er soms zo weinig kracht van God is, zo weinig impact van het evangelie, zo weinig opwekking, zo weinig herleving, zo ontzettend veel kerkverlating. En dat in enkele decennia tijd het Nederlandse volk gewoon die hele joods-christelijke cultuur verlaat. En kijk eens naar de chaos die er ontstaat in de samenleving. Ik zie een verband tussen het beroemen ten opzichte van Israël en wat er gebeurt in ons deel van de wereld. In andere delen van de wereld is Gods geest machtig aan het werken. En ik zeg niet dat God hier niet werkt, want zeker, de Heere God is ook trouw aan zijn gemeente, ook in Nederland. Maar als we het geheel bekijken, dan leven we in een hele moeilijke tijd ten aanzien van het christelijk geloof in ons land. En daarom zei ik aan het begin van mijn prediking, we kunnen het ons niet permitteren om niet na te denken over onze verbondenheid met Israël. Beroemen ten opzichte van Israël is fataal en daar moeten we ons van afkeren. Wat ik heel mooi vind, ik heb de laatste tijd wat meer opgetrokken met dominee Willem Glashouwer. Ik ben ook met hem in het buitenland geweest en ik lees zijn boeken nu allemaal. Ik geloof dat dominee Glashouwer echt een boodschap heeft voor de tijd waarin wij leven. Ik geloof zonder meer dat het onderwijs dat hij geeft, dat het echt een woord van God is voor deze tijd. En Willem Glashouwer die zegt, hij werkt natuurlijk voor Christen voor Israël en ik spreek soms ook voor Christen voor Israël. En hij zegt, de bediening die wij als Christenen voor Israël hebben, is ten diepste een bekering van verootmoediging. Is een bediening van verootmoediging. Is een werk waarbij we de kerk oproepen tot verootmoediging ten aanzien van de geschiedenis, tot inkeer ten aanzien van hoogmoed ten opzichte van Israël, en dat we weer leren dat God de God van Israël is, dat Jezus de Messias, de koning der Joden is, en dat we ons anders gaan gedragen ten opzichte van de eerste onder de natiën, ten opzichte van Gods eerstgeboren zoon. En ik geloof echt dat als wij verlangen naar herleving, en dat zit heel diep in mij, ik verlang echt naar geestelijke vernieuwing. Ik heb ook één boekje geschreven, dat heb ik ook meegenomen, dat gaat over het evangelie en over geestelijke vernieuwing. Ten diepste, ik ben gewoon evangelist, ik ben gewoon een prediker van het evangelie. Ik wil ook niet Israël dominee genoemd worden, want het gaat niet alleen om Israël, het gaat om de kerk. Het gaat om het evangelie, het gaat om Jezus. Het gaat uiteindelijk niet om Israël alleen. Nee, het goede nieuws is niet Israël, het goede nieuws is Jezus.
Amen.
Maar Jezus hoort wel bij Israël. Amen. En hij zal terugkomen ook in Jeruzalem. Maar het gaat om, we verlangen naar vernieuwing. We verlangen naar dat de kracht van de Heer Jezus in ons midden aanwezig is als we samenkomen. We verlangen naar een uitstorting van de Heilige Geest. En we verlangen naar vernieuwing en dat het evangelie weer impact zal hebben in de samenleving. En ik geloof dat het daarvoor ook nodig is dat wij weer leren om Israël te zegenen. En dat we stoppen met Israël te vervloeken en ons te beroemen ten opzichte van Israël. Een ander punt wat ik zou willen noemen is dit. Dat, en ik noemde al even, dat de Heer Jezus gaat terugkomen. Maar ook hier moeten we met elkaar over nadenken. Als we met elkaar lezen in dat vers dat zegt dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Daar gebruikt Paulus dat woordje totdat. En er zijn een aantal versen in het Nieuwe Testament waarin we datzelfde woordje totdat tegenkomen. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok totdat ik deze nieuw met u zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Opnieuw zal Jezus drinken van de vrucht van de wijnstok als het koninkrijk gekomen is, totdat. U zult mij niet meer zien totdat u zegt, dat zegt hij tegen zijn eigen volk, tegen zijn volk Israël. U zult me niet meer zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Er gaat een totdat komen dat het volk Israël naar Jezus toe zal zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Ook een totdat. Er is een verharding over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. Een totdat. Met andere woorden, God heeft een plan met deze wereld. En God heeft een tijdpad waarin hij handelt. En er zijn momenten die God bepaald heeft. En dan zullen die totdats zullen vervuld worden. Dan zal er een nieuwe tijd gaan aanbreken. En eigenlijk is wat ik nu probeer duidelijk te maken niets anders als wat Jezus predikte, dat het koninkrijk van God gaat komen. En het koninkrijk der hemelen is niet de hemel zelf. Je zou kunnen zeggen dat als gevolg van de vervangingstheologie is het in de kerk of in het christendom of in de christelijke theologie is het een beetje, misschien wel onbewust, maar is het heel erg overheersend gaan worden dat het koninkrijk der hemelen is de hemel. Met andere woorden, we leven hier op aarde. En dit is het tranendal waar we doorheen moeten. En dit is alleen maar moeilijk en lijden. Maar straks zullen we verlost worden. En dat is dat we in de hemel zullen zijn. En dan zijn we in het koninkrijk der hemelen. Maar dat is niet waar. Het koninkrijk der hemelen is niet de hemel zelf. Maar het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk dat uit de hemel neer zal dalen en op aarde zal komen. En zo heeft Jezus ons ook leren bidden. Hij heeft leren bidden, uw koninkrijk komen, zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Dus wij bidden voortdurend in het Onze Vader, bidden wij voor de komst van het koninkrijk der hemelen op aarde. Dat was het goede nieuws dat Jezus bracht, dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen met zijn komst. En dat was ook de boodschap van de apostelen. Ook de apostelen spreken veel over het koninkrijk, over de wederkomst van Jezus en de opstanding uit de dood die gaat plaatsvinden. En dat heeft heel veel te maken met wat er in deze wereld gaat gebeuren. Als je bijvoorbeeld ook Romeinen 8 leest, daar spreekt Paulus over dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden, Romeinen 8. Dan zijn wij geneigd om te denken, het lijden van de tegenwoordige tijd is het leven hier op aarde. En de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden is als we sterven in het paradijs zullen zijn en bij Christus zullen zijn. We zijn geneigd om het zo te lezen. Maar als je goed leest in Romeinen 8... dan spreekt hij in de verse daarna niet over het paradijs en over de hemel. Maar dan spreekt hij meerdere keren over wat er op aarde gaat gebeuren. De schepping zal verlost worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Hij heeft het over heerlijkheid die in deze wereld gaat komen. Met andere woorden, het goede nieuws van de Bijbel, het goede nieuws van het evangelie is meer dan de redding van onze ziel. Het is meer dan de vergeving van zonden en dat we verzoend zijn met God door het bloed van het lam. Maar het goede nieuws is dit, dat God de geschiedenis van deze wereld zal gaan veranderen. Dat er een einde gaat komen aan de terreur van onrecht en haat en nijd en zonde en kwaad. En dat het koninkrijk van Jezus gaat komen in deze wereld. Jezus gaat werkelijk terugkomen in deze wereld. En als wij dan de vraag stellen, Waar zal hij terugkomen? Dan is het natuurlijk duidelijk, hij zal niet terugkomen in, ergens in Amerika, in New York. De Mormonen geloven dat. De Mormonen geloven dat Jezus in Amerika zal terugkomen. Hij zal ook niet terugkomen in Amsterdam. Maar als wij geloven in een lichamelijke wederkomst van Jezus, zoals hij lichamelijk opstond uit de dood, dan geloven wij dat hij terug zal komen in Jeruzalem. En daarom is het bijzonder, de tijd waarin wij leven. En dan wil ik nog één ander tot dat noemen. We hebben het nu dus over dat God een tijdpad met deze wereld heeft en dat, dat God ook de God van de geschiedenis is. Hij regeert, we hebben met elkaar gezongen in het lied, God regeert. Hij regeert over zijn kerk. Maar christenen hebben vaak alleen maar zicht op wat God doet in de kerk. Vaak zijn christenen alleen maar bezig met Gods plan met de kerk. Maar de Bijbel leert dat God ook een plan heeft met Israël. En sterker nog, dat God ook een plan heeft met alle volkeren van deze wereld. God heeft een plan met de kerk, met Israël en met de natieën, met de volkeren van deze wereld. En dat allemaal gaat ertoe leiden dat het koninkrijk van God op aarde gaat komen. En dat alle volkeren zich zullen laten leiden door de grote koning die zal regeren en dat de wet uit Sion zal uitgaan en dat ze de oorlog niet meer zullen leren. Jesaja hoofdstuk 2. Er gaat een tijd komen dat er geen oorlog in deze wereld meer zal zijn, omdat de Messias zal regeren op aarde. Ik noem nog één vers. Nog één tot dat. En dit vind ik, ik krijg echt rillingen over mijn lijf als ik hierover nadenk en hierover spreek. Jeruzalem, Lucas 21 vers 24. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Waar heeft Jezus het over? Wat bedoelt hij met dat Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt? Hij bedoelt dat een vreemde mogendheid, een vreemde macht, een vreemd volk het voor het zeggen heeft in Jeruzalem. In de tijd van Jezus waren dat de Romeinen. Daarvoor hadden de Grieken het land bij hun rijk in bezit. In feite heersten de Grieken daarvoor over Jeruzalem. Daarvoor de Meden en de Perzen. En daarvoor de Babyloniërs. En sinds de Romeinen kwamen de Byzantijnen. En na de Byzantijnen kwam de eerste moslimperiode. En toen kwamen de kruisvaarders. En dat waren ook geen Joden, dat waren christenen. Dat is een van de meest verschrikkelijke tijden in de geschiedenis. De kruisvaarders. En daarna kwamen de Mamelukken. En toen kwam een volgende moslimperiode. En dan hebben we het Ottomaanse Rijk gehad van 1518 tot 1917. Of tot 1918. En toen kwamen de Britten. En van 1918 tot 1948 hoorde Palestina bij Groot-Brittannië. En toen kwam Israël. En toen hoorde Oost-Jeruzalem, het belangrijkste deel van Jeruzalem met de oude stad, hoorde bij Jordanië. Jordanië heeft totaal geen historisch recht op Oost-Jeruzalem. Jeruzalem is alleen maar van 1948 tot 1967 verdeeld geweest. Nooit in andere tijden. Alleen maar die, 19 jaar is Jeruzalem een verdeelde stad geweest. Maar, lieve mensen, vanaf 1967, en het is wonderlijk, wonderlijk. Jezus heeft het 2000 jaar geleden geprofeteerd. Is Jeruzalem weer helemaal in Joodse handen? Ik wil niet zeggen dat Jeruzalem helemaal niet meer door de heidenen vertreden wordt, want er gebeuren nog vreselijke dingen in Jeruzalem. Heidenen die de Joden het leven zuur maken. En ik geloof dat de profetie uiteindelijk alleen maar echt vervuld zal zijn als de Messias komt. Maar het is zeer opmerkelijk dat wij in een tijd leven dat sinds vele eeuwen Jeruzalem weer in Joodse handen is. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Tenminste leert dit vers ons dat wij in bijzondere tijden leven. Dat in ieder geval het begin van de vervulling van deze profetie, dat de heidenen Jeruzalem niet meer zullen vertreden, nu al in vervulling is gegaan. Heel bijzonder dat wij Jeruzalem kunnen bezoeken als Joodse stad en onverdeelde hoofdstad van Israël. En wat mij betreft, als u het mij vraagt, is de terugkeer van de Joden die nu vanaf 1880 aan de gang is en nog steeds voortduurt. En weet u, de meeste Joden die nu terugkeren komen uit de Oekraïne en als tweede land, weet u het? Frankrijk. Het tweede land. Van waaruit nu Joden terugkeren naar het land Israël. Die Aliyah maken is notabene Frankrijk. Het loopt naar de 10.000 per jaar uit Frankrijk. vanwege de groei van het terrorisme in Europa, in ons deel van de wereld, vanwege de groei van de islam, vanwege de radicalisering van de islam, ook dat wordt door God gebruikt om zijn volk te doen terugkeren naar het land. Dat en de bevrijding van Jeruzalem. Want je moet het is natuurlijk waanzin om te zeggen dat Oost-Jeruzalem bezet wordt door Israël. Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een andere natie geweest als van Israël. Moet het dan teruggegeven worden aan Jordanië? En een Palestijnse staat is er ook nooit geweest. Het is waanzin, het is historisch en politiek gezien waanzin om te zeggen dat Oost-Jeruzalem bezet wordt door de Joden. Nee, we spreken over de bevrijding van Jeruzalem in 1967. Als u het mij vraagt, zijn deze dingen de voorboden van de wederkomst van Jezus. De Heer komt eraan. En daarom zeggen we ook, Israël is een teken van hoop voor de wereld. Want het is ook het bewijs dat God trouw is. God is trouw aan zijn woord. God is trouw aan de belofte die hij aan Israël gedaan heeft. En de Bijbel blijkt betrouwbaar te zijn. Profetieën komen uit. Profetieën gaan voor onze ogen in vervulling. Er gebeurt nogal wat in de wereld waarin wij leven. En wij moeten de vraag stellen, lieve mensen, en ik hoop dat u inderdaad, dat uw verlangen gewekt wordt vanmorgen. Wij moeten de vraag stellen, in welke tijd leven wij? En het is jaren geleden dat ik iemand anders een keer hoorde spreken. Toen was ik was helemaal niet bezig met deze materie. Het is pas vanaf die preekserie over Romeinen 9 tot met 11. Het is pas vanaf 2002, 2003 dat ik over deze dingen ben gaan nadenken. Maar ik hoorde één keer een spreker dit zeggen. En volgens mij is dat wel een beetje een sleutel totdat je het gaat zien. En ook voor mij was dat ook een moment dat het kwartje ook ging vallen. Wij leven in de tijd van het herstel van Israël. Het is nog lang niet zoals het zal worden, want er gaat nog heel veel meer gebeuren. Maar het is zeer, zeer opmerkelijk wat er gebeurt in de tijd waarin wij leven. Laat me nog één ding noemen, dan moet ik afronden. Maar de profetieën in Jesaja en Ezechiël en andere boeken spreken heel duidelijk over een terugkeer van het volk, niet alleen uit het land. En dan kunnen we denken aan de terugkeer uit Babylon, maar dat was één land. Maar er wordt meerdere keren gesproken, op veel plekken in de profetieën wordt gesproken, over een terugkeer van het volk uit de landen, meervoud. En er wordt ook diverse keren gesproken, ik zal mijn volk roepen uit het zuiden en uit het noorden en uit het oosten en uit het westen en vanuit alle streken van de wereld zal ik mijn volk terugbrengen. Nou, historisch gezien is alleen de terugkeer van de Joden in de recente geschiedenis die we nu meemaken, is de vervulling van die profetie. Want ze komen nu overal vandaan. De Joden zijn overal ter wereld terechtgekomen. En overal ter wereld keren ze terug nu naar het land. Maar wat ik zo opmerkelijk vind is dit. En dat was pas kort geleden dat dat diep tot mij doordrong. Er staat in, ik geloof dat het Jeremia, het is Jeremia 9 vers 23 of is het Jeremia 23 vers 9, dat weet ik niet meer. Maar er staat heel specifiek, misschien is het goed om het toch even op te zoeken. Want dan, ik wil geen. Ja, het is Jeremia 23 vers 8. Jeremia 23 vers 8. Zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft in het land, die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. En ze zullen wonen in hun eigen land. En waar ik u nu op wil wijzen is dit. We zien hier dus uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Maar heel specifiek wordt genoemd uit het land van het noorden. En dat komen we ook op andere plekken nog tegen. Heel specifiek uit het land van het noorden. En luister nu naar dit. In de tijd van de Sovjet-Unie kon er geen Jood terugkeren naar het land. Ze werden refuseniks genoemd, want ze werden geweigerd om terug te keren. Ze kregen gewoon geen permissie om terug te keren naar het land. En enkele keer lukte het een Jood om uit de voormalige Sovjet-Unie, waar verreweg de meeste Joden in Europa nog woonden, hè, ook nu nog steeds Oekraïne bijvoorbeeld, maar het kon gewoon niet. En nu luister naar dit. Toen in 1989 de muur viel, toen kwam er een ongekende terugkeer van de Joden op gang. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn er meer dan 1 miljoen Joden teruggekeerd uit het land van het noorden, uit Rusland, uit de Sovjet-Unie, want dat is wat precies boven Israël ligt, sinds 1990. In 10 jaar tijd zijn meer dan 1 miljoen Joden teruggekeerd uit dat noordelijke deel van Israël, uit het noorden ten opzichte van Israël, naar het land. Wat mij betreft een letterlijke vervulling van Jeremia 23 vers 8. Specifiek wordt genoemd uit het land van het noorden. Als je nu in Israël bent, zijn er 3 talen die je voortdurend tegenkomt in alles wat er aangegeven wordt. Hebreeuws, Engels en Russisch. Er wonen 6 miljoen Joden in Israël, ongeveer. De hele bevolking is 7,5 miljoen, maar er wonen natuurlijk ook veel niet-Joden. Er zijn ook veel Arabieren met Israëlische paspoort. Er zijn Bedouinen, er zijn andere bevolkingsgroepen nog. Er zijn meer groepen, maar er wonen tegen de 6 miljoen Joden in Israël. Maar 1 miljoen daarvan komt uit het land van het noorden. Opnieuw wonderlijk, wonderlijk. Met andere woorden, het is goed om acht te geven op het profetisch woord. En God is trouw. En we mogen de Heer danken. En inderdaad, Israël als teken van hoop. Teken van hoop voor deze wereld, want Gods woord blijkt betrouwbaar. Teken van hoop voor deze wereld, want God laat niet varen de werken van deze handen. Israël, teken van hoop voor deze wereld, omdat Jezus gaat terugkomen en het koninkrijk gaat komen. En daarom hoop ik dat met deze punten, dat u meer begrijpt waarom het belangrijk en goed is om Israël te steunen. Ik zal ze nog 1 keer herhalen. Op het volk van Israël rusten bijzondere beloften. Ten tweede, hun verwerping was nodig en het is ongepast om hun dat betaald te gaan zetten. Ten derde, beroemen ten opzichte van Israël is fataal. Is heel slecht voor de kerk. En kijk naar de geschiedenis van het christendom in ons deel van de wereld. Ten vierde, God heeft een tijdpad met deze wereld. En het koninkrijk gaat komen en het herstel van Israël is een voorbode daarvan. En ten vijfde, God is trouw en we mogen hem danken voor zijn trouw aan Israël. En daarom weten we dat hij ook trouw is aan ons. Halleluja. Amen. Hier laat ik het bij.